Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 56 en daarvan de versen 1 en 4. Doen u met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting zingen we uit Psalm 138 en daarvan het vierde vers: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het boek van de Richteren, daarvan het 15e hoofdstuk. We noemen u als schriftlezing Richteren 15. En dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 138, het vierde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Richteren 15. En het geschiedde na sommige dagen, in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn huisvrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zeide: laat mij tot mijn huisvrouw ingaan in de kamer. Maar haar vader liet het hem niet toe in te gaan, want haar vader zeide: ik sprak zeker dat gij haar ganselijk haatte. Zo heb ik haar aan uw metgezel gegeven. Is niet haar kleinste zuster schoner dan zij? Laat ze u toch zijn in de plaats van haar. Toen zei de Simson tot hen lieden: ik ben ditmaal onschuldig van de Filistijnen wanneer ik aan hen kwaad doe. En Simson ging heen en ving 300 vossen en hij nam fakkelen en keerde staart aan staart en deed een fakkel tussen twee staarten in het midden. En hij stak de fakkelen aan met vuur en liet ze lopen in het staande koren der Filistijnen. En hij stak in brand zowel de korenhopen als het staande koren, zelfs tot de wijngaarden en olijfbomen toe. Toen zeiden de Filistijnen: wie heeft dit gedaan? En men zeide: Simson, de schoonzoon van de Timniet, omdat hij zijn huisvrouw genomen heeft en heeft eraan zijn metgezel gegeven. Toen kwamen de Filistijnen op en verbrandden haar en haar vader met vuur. Toen zei de Simson tot hen: zoudt gij al zo doen? Zeker, als ik mij aan u gewroken heb, zo zal ik daarna ophouden. En hij sloeg hen de schenkel en de heup met een grote slag. En hij ging af en woonde op de hoogte van de rots Etam. Toen togen de Filistijnen op en legerden zich tegen Juda en breidden zich uit in legie. En de mannen van Juda zeiden: waarom zijt gij lieden tegen ons opgetogen? En zij zeiden: wij zijn opgetogen om Simson te binden, om hem te doen gelijk als hij ons gedaan heeft. Toen kwamen 3000 mannen af uit Juda, tot het hol van de rots Etam en zeide tot Simson: wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt gij ons dan dit gedaan? En hij zeide tot hen: gelijk als zij mij gedaan hebben, alzo heb ik hun lieden gedaan. En ze zeiden tot hem: wij zijn afgekomen om u te binden, om u over te geven in de hand der Filistijnen. Toen zeide Simson tot hen: zweert mij dat gij lieden op mij niet zult aanvallen. En zij spraken tot hem, zeggende: nee, maar wij zullen u wel binden en u in hun liederhand overgeven. Doch wij zullen u geenszins doden. En zij bonden hem met twee nieuwe touwen en voerden hem op van de rots. Als hij nu kwam tot Lehi, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet. Maar de geest des Heren werd vaardig over hem. En de touwen die aan zijn armen waren, werden als linnendraden die van het vuur gebrand zijn, en zijn banden versmolten van zijn handen. En hij vond een vochtig ezelskinnebakken. En hij strekte zijn hand uit en nam het en sloeg daarmee de 1000 man. Toen zeide Simson: met een ezelskinnebakken een hoop, twee hopen. Met een ezelskinnebakken heb ik 1000 man geslagen. En het geschiedde, als hij geëindigd had te spreken, zo wierp hij het kinnebakken uit zijn hand. En hij noemde dezelfde plaats Ramat Lehi. Als hem nu zeer dorstte, zo riep hij tot de Heere en zeide: gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de handen deze onbesnedene? Toen kloofde God de holle plaats die in Lehi is. En er ging water uit van dezelfde en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder en hij werd levend. Daarom noemde hij haar naam de fontein des aanroepers die in Lehi is, tot op deze dag. En hij richtte Israël in de dagen der Filistijnen 20 jaren. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen onze serie preken over het leven van Simson vervolgen vanavond. En de tekstwoorden kunt u vinden in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk, namelijk Richteren 15, de versen 14 tot en met 20. Richteren 15, de versen 14 tot en met 20. We lezen alleen het eerste en het laatste vers van onze tekst. Richteren 15, vers 14. Als hij kwam tot Lehi, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet. Maar de geest des Heren werd vaardig over hem. En de touwen die aan zijn armen waren, werden als linnendraden die van het vuur gebrand zijn. En zijn banden versmolten van zijn handen, tot en met de 20e. En hij richtte Israël in de dagen der Filistijnen 20 jaren. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Eeuwige en volzalige Heere, wanneer wij in alle eerbied vanavond tot u naderen, dan smeken wij u om twee dingen. We vragen u of u ons ontledigen wilt, leeg wilt maken van alles wat onze gedachten en ons hart vervuld kan houden en wat u en het werk van uw genade in de weg staat. Heere, schud ons leeg als het ware van onszelf, opdat wij niet verkleefd zijn aan het stof en aan de dingen van deze wereld, of bezet zijn met de zorgen van deze tijd, of vervuld zijn met de gedachten van de zonde, maar opdat onze harten leeg en ontvankelijk worden voor u. En vervul ons met uw genade, want dat is het tweede wat we toch van u vragen mogen, of u met uw genade ons vervullen wilt en ons wilt laten zien, ook in deze oudtestamentische geschiedenis, hoe genade de overhand heeft en alles onderwerpt en overwint. Heere, wanneer wij om die twee dingen vragen, dan hebben we dat niet verdiend. Want wij zijn zondige mensen die het niet waard zijn dat u ons leeg zou maken van onszelf en vervullen zou met uw gunst. Wij hebben gezondigd. En zo gij in het recht treden zoudt met ons en onze ongerechtigheden zou tellen en gadeslaan, wie zou voor u bestaan kunnen? Maar wij pleiten op uw eigen woord en op uw genade en smeken of u het doen wilt alleen om Jezus wil, uw eigen Zoon, de grote verlosser van heel uw kerk. En wanneer wij in deze geschiedenis vanavond als van verre iets zullen zien van zijn werk, van wie hij is en wat hij gedaan heeft, bidden we of u de boodschap van dit oud-testamentisch evangeliewoord helder en duidelijk wilt maken. We worden vanavond stilgezet bij een man die in de kracht van u strijd leverde en een grote overwinning boekte. Maar toch ook een man die de prooi was van zijn eigen zonde. Want zodra hij de overwinning behaald had, zat zijn eigen vlees ertussen. En zo worden wij getekend, heren. Van nature hebben we uw kracht niet nodig en kunnen we uw hulp missen. Zijn we niet alleen vreemdelingen van uw genade, maar kunnen we het ook stellen zonder uw genade, kunnen we doorleven buiten u. Heren, zou u dan vanavond ons die rust willen opzeggen en ons op onze plaats willen brengen voor u, zodat we het zien dat er bij ons niets is dat u behagen kan en dat wij op uw kracht en op uw genade en op uw ontferming in Christus volledig zijn aangewezen. Heren, leer ons die grote les voor het eerst of ook opnieuw. Leer ze ons voor het eerst wanneer wij nog onbekeerd zijn en door kunnen leven zonder uw gunst en zonder de kennis van u. O Heere, schud ons wakker onder de prediking van uw woord van deze avond, opdat we gaan verstaan hoe arm en hoe ellendig wij zijn wanneer wij u niet kennen. En hoe diep de nood van ons leven is. En hoe dik de blindheid is die als een wolk onze ogen bedekt. Heere, breek door al dat verzet en door al die blindheid en door al die dwaasheid heen en open onze ogen ervoor dat er voor schuldige mensen nu alleen bij u redding en raad te vinden is. Wil u zijn met allen die u vrezen? Wil u ook hen vanuit het woord van vanavond opzoeken en laten zien dat zij in zichzelf niet zijn en niets blijven, ook na de genade van u? Maar dat zij volstrekt en volkomen op uw genade aangewezen zijn. En dat uw genade nu daar verheerlijkt wordt, waar wij niets zijn. Heren, leer uw kinderen dat beoefenen, zoals Simson het op een harde manier moest leren. Zalig niets te wezen in het eigen oog voor God. Zwak te zijn, zoals de apostel dat zegt, opdat de kracht van Christus in ons wonen. Heere, wil u ons dat leren en wil u geven dat we zo uit de volle fontein van het heil die in Christus is, bediend en vervuld mogen worden. O Heere, denk aan ons. Wees u met uw zegen in ons midden. We bidden u, Heere, wil u niet alleen aan ons denken zoals we hier bij elkaar zijn, maar denk ook aan onze kerken. We vragen u of u met allen wilt zijn die op deze dag uw woord mogen verkondigen, of u uw dienstknechten met de wijsheid en de geest van u wilt aangorden, of u bijzonder wilt zijn met knechten van u die een moeilijke weg hebben te gaan. We denken aan dominee Sterk uit Bunschoten. Heere, u weet dat de laatste weken vol spanning zijn, nu nieuwe behandelingen plaatsvinden en de dokters gezegd hebben dat dit eigenlijk het laatste is wat zij kunnen doen. O Heere, wil u hem kracht geven en wil u de uitslag verblijdend doen zijn. Maar schenk ook, o grote en eeuwige God, dat hij zijn vrouw en hun kinderen door u gesterkt en begenadigd mogen worden in deze diepe weg. Wil u zijn met anderen in onze kerken die een moeilijke weg te gaan hebben. Wil u bijzonder u ook over onze kerken erbarmen, nu deze week een herdenkingsbijeenkomst gehouden zal worden ter gelegenheid van het 100-jarig voortbestaan. Heere, u hebt door deze eeuw heen ons als kerken bewaard en geleid. U hebt u in die geschiedenis niet onbetuigd gelaten. Maar u weet ook van zorgen en spanningen die er door de jaren heen waren en die zeker ook in dit jaar met ons zijn gebleven. En soms dreigen, soms benauwen. Heere, geef dat we aanstaande zaterdag, wanneer er velen uit alle streken van het land uit onze kerken bijeen zullen zijn, op de rechte wijze mogen gedenken. En ook als wij niet in de gelegenheid zijn om die bijeenkomst te bezoeken, dat er in onze gebeden plaats mag zijn voor de kerken en voor onze kerken in het bijzonder. Zou u ons verootmoediging willen geven, vanwege alles wat er bij ons niet is naar uw heilige wil, de zonde, de schuld. Zou u ook een oog willen geven voor uw daden en voor het heldere en zuivere getuigenis van uw woord. En leer ons, bewaar ons bij uw woord, Heere, ook voor de toekomst. We bidden dat ook voor de synode die de week daarop zal beginnen, zo u het geeft. O God wil u geven, dat ook bij alle zorgen en spanningen die er rondom die synode zijn, uw gunst en hulp mag blijken. Ontferm u over ons uit onverdiende genade. Wil u, Heere, uw koninkrijk doen komen, de werken van zonde en duisternis verstoren, de vijanden de mond stoppen, en uw koninkrijk doen bloeien over deze wereld. Wees, Heere, met deze wereld die kreunt en zucht onder de zonde van ons mensen. Want het ganse schepsel zucht en is in barensnood als tot nu toe. Heere, geef dat we het zuchten van het schepsel horen in het oorlogsgeweld in het vroegere Joegoslavië, in de hongersnoden in Afrika, in het geweld in de vroegere Sovjet-Unie. Heere, doe gij ons verstaan dat al deze dingen geschieden vanwege de zonde. En wil u in die landen beproefd en verscheurd uitkomst geven, zou u de dingen ten goede willen keren. Maar bovenal, Heere, bezoek ook die gebieden getroffen door rampen, getroffen door oorlogsgeweld, met de zegen van uw woord. Doe uw koninkrijk ook daar komen en laat het ons die zo voort kunnen leven en zo tevreden kunnen zijn of ook zo ontevreden kunnen zijn met de vele zegeningen die wij bezitten, als een wonder van u mogen gelden, dat wij zoveel ontvangen uit uw hand, terwijl er toch geen onderscheid is. Laat ons de vrijheid die er is om uw naam aan te roepen, en de zegen die ontvangen is, zodat we in voorspoed kunnen leven. Geef dat dat niet iets mag zijn wat we misbruiken om ons vlees te strelen, maar wil geven, Heere, dat de goedheid van u ons uit mag drijven tot u, tot bekering. Maar laat de zegen van u ons niet tot een oordeel worden, doordat we eigengerechtigd of zelfgenoegzaam doorleven en u de Heere niet nodig hebben en Jacobs God niet erkennen. Heere, denk zo aan ons, ook in deze dienst. Wil u, nu het voor de derde maal is dat we het woord bedienen mogen in de gemeente, ons ook ditmaal de kracht en de genade schenken en wil uw woord helder doen zijn, schriftuurlijk en geestelijk. En dat het ook door de kracht van uw geest gebruikt mag worden tot bekering van zondaren, tot ontdekking en tot vertroosting. We vragen het in de vergeving van alles wat niet is naar uw wil, om Jezus wil. Amen. Psalm 33, de versen 9 en 10. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 74, het 15e en het 20e vers. Psalm 74, vers 15 en 20. Hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoond, het zij een fontein deed uit een rots ons springen, of op een hoop de wateren samendringen wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. En 20e. Dat elk verdrukte uw bijstand eens erlang. 15 en 20 van Psalm 74. Geliefde gemeente, Kolbrugge, de bekende prediker uit de vorige eeuw, dichtte eens: Het ik, dat moet er aan om in genade vast te staan. Hij bedoelde ons menselijk ik in de zin van dat we onze krachten bij onszelf zoeken. Dat moet eraan, daar moet een streep door. Je zou het ook zo kunnen zeggen met een andere versregel. Eigen krachten te verachten, wordt op Jezus school geleerd. Dat is nodig. Wanneer wij de genade van de Here kennen, dat wij leren dat ons ik er aan moet, dat onze krachten veracht moeten worden, om het alleen van de Here te verwachten. Nu is dat een les die niet zo gemakkelijk geleerd wordt. Want wij mensen zijn nogal eigenwijs en hardleers. En dat geldt ook heel in het bijzonder wanneer het gaat over de lessen op de school van vrije genade. Dan willen wij onze eigen krachten zomaar niet verachten. En dan willen wij niet horen van het ik wat er aan moet. Maar weet u wat zo'n wonder is, dat de Heere precies weet wat nodig is. Om de zijne dat te leren, namelijk hun krachten in te leveren. En u alleen uit genade te leven. Simson heeft het ook op een heel harde en moeilijke manier geleerd. Eigen krachten te verachten. Hij leerde het op een slagveld. En daar willen we vanavond met de hulp van de Heere bij stilstaan. Simson op het slagveld van Legi. Er zijn drie dingen die onze aandacht vragen. Allereerst zien we Simson als de overwinnaar in de strijd. In de tweede plaats als de verslagene door de zonde. En in de derde plaats als de krijgsgevangene van vrije genade. Simson op het slagveld van Legi. De overwinnaar in de strijd, de verslagene door de zonde en de krijgsgevangene van vrije genade. Hoe is Simson op dat slagveld van Legi gekomen? Wel, dan moeten we enkele dingen ophalen die vorige week onze aandacht vroegen. Simson is door de Heere de grote vijand van de Filistijnen geworden. God heeft Simsons leven zo bestuurd en beschikt dat hij tegen wil en dank toch de grote richter van Israël werd die het eenzaam tegen de Filistijnen opnam. En hij heeft de Filistijnen een geweldige slag toegebracht, heel hun oogst vernield. Velen zijn in de vlammen omgekomen en toen is die slag, die veldslag, er ook geweest, waarin er velen stierven. En Simson is heen gegaan en heeft zich een woning gemaakt ergens in een rotsholte bij Etam. Een plaats die gemakkelijk te verdedigen was, een plaats waar hij niet zo kwetsbaar was. En daar zijn op zekere dag hele vendels van het vroegere leger van Israël gekomen. En de leiders van Israël hebben met hem gesproken, hem verwijten gemaakt, want de Filistijnen waren uit hun gebied, uit de Gaza-strook gekomen. En die waren met duizenden soldaten in het land van Israël binnengevallen en hadden hem bedreigd. En ze hadden gevraagd, wat is het, waarom zijn jullie hier gekomen? Wel omdat Simson ons zulke gevoelige slagen en nederlagen heeft toegebracht. En Israël liet zich als een willig werktuig gebruiken in de hand van de Filistijnen en kwam naar Simson en wilde Simson binden om hun bevrijder, hun verlosser uit te leveren in de handen van de onbesnedenen. Simson zegt, als u een eed zweert dat u mezelf niet zult aanraken, dan zal ik me laten binden. Hij wil zijn eigen volk niet zwaar vallen. Of het niet tegen zijn eigen volk opnemen. Hij laat zijn eigen volk met hem begaan. En dan steekt hij de handen uit. En zijn handen worden gebonden. En hij wordt als een gevangene naar buiten gebracht. En uit het rotshol in de richting van Legi, waar de Filistijnse legioenen staan, daar wordt hij gebracht. En de Filistijnen juichen, een overwinningsroep, als ze daar hun aartsvijand zien staan, gebonden met zware touwen. We hebben het gezien aan het slot van de preek van de vorige week, gemeente. Hier is Simson, de van God gegeven verlosser. Type van de Heere Jezus Christus. Want achter Simson, de gebondene, zien we hier hem verschijnen, die de grote verlosser is, en van wie het gezegd wordt dat hij zichzelf in de hof van Gethsemane vrijwillig voor zijn volk gaf om zich te laten binden en om zich te laten doden. O, ik weet het, Simson is de mindere van Jezus de Christus. Simson is een zondig mens, dat blijkt uit alles. Maar hier, als hij gebonden door zijn eigen volksgenoten, door zijn eigen broeders, wordt uitgeleverd aan de vijanden, is in hem zichtbaar een schaduw van de grote verlosser Jezus Christus. En als Simson daar zo staat en de vijanden juichen en de Israëlieten zich terugtrekken, misschien sommigen met een beschuldigd geweten, anderen misschien met een zekere tevredenheid. In elk geval zijn we nu van de dreiging van de Filistijnen af. En wat Simson betreft, ach, we zullen wel zien wat er met hem gebeurt. Wat gebeurt er met Simson? Wel, terwijl hij daar staat als een schouwspel en de vijanden joelen en juichen over hem, de machteloze vijand die daar gebonden staat, wordt de geest des Heren vaardig over hem, staat er. Een uitdrukking die we meer in de Bijbel vinden. Letterlijk betekent het dat de geest des Heren Simson in bezit neemt. Dat de geest van de Heren krachtig wordt in het leven van Simson. En heel Simsons leven en ook zijn lichaamskracht gaat beheersen. Want let u erop dat het heel vaak in de Bijbel staat, in de verhalen van Simson, dat die geweldige kracht van Simson te danken is aan de Heilige Geest. En de Geest des Heren greep hem aan. En de Geest des Heren werd vaardig over Simson. Dan wordt Simson aangegord met een bijzondere kracht. En die geweldige touwen die ze om hem gebonden hebben, worden als dunne draadjes, als linnen draden die in het vuur geschroeid zijn. En de banden versmolten aan zijn handen, staat er. Eén krachtige ruk van zijn armen en de touwen spatten uiteen, als waren het draadjes van zij of van linnen. En hij staat daar ontbonden. Het gejoel en het gejuich van de Filistijnen verstomt. Simson bukt zich, want door de voorzienigheid van God ligt daar een ezelskinnebakken. Wij zouden zeggen het bot, de kaak van een ezel. Een ezel die gestorven was en wiens beenderen daar te lagen te verbleken in de aarde. En dat ezelskinnebakken is nog vochtig, enigszins buigzaam. Een buitengewoon geschikt wapen in de handen van Simson. En hij staat op en heeft dat ezelskinnebak, dat bot, dat kaakbot van een ezel in zijn hand. En hij rukt op de Filistijnen los en slaat ze. De legioenen van de Filistijnen staan daar als verlamd, dodelijk verlamd van schrik. En hij slaat honderden, een duizend man neer. En de rest van het leger, het vlucht in wanorde weg. Simson, de machtige, door de kracht van de Heilige Geest. Hij overwint hier de vijanden van God en van het volk van God. Hij die machteloos gebonden leek, is hij de krachtige held die de oorlogen van de Heere strijdt. O, ook daarin is Simson verlosser. We herinneren het ons bij de aankondiging van zijn geboorte, dat gezegd werd, deze zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Die opdracht had Simson van God gekregen. En daartoe wordt Simson hier door God geroepen en ook door God aangegord. We zien ook dat Simson als de triomfator, als de overwinnaar heel duidelijk een schaduw is van hem die meer is dan Simson, die door zijn dood en lijden aan het kruis houdt, de vijand heeft overwonnen. En dat blijkt op de opstandingsmorgen, als Christus de banden van de dood verbrak. En als hij opstaat uit de doodsbanden van het graf, dan overwint hij de dood en de hel en de zonde. Dan kunnen de banden van de dood hem niet houden. Die zware banden van de dood die geen mensenkind kan verbreken, verbrak hij als waren het touwtjes draden door het vuur geschroeid. Christus, overwinnaar, de meerdere Simson. Maar als we Christus, de overwinnaar die de meerdere Simson is, op dit moment nog even vergelijken met Simson zoals die hier voor ons staat in deze geschiedenis, wat treft ons dan meteen ook een verschil? Want terwijl de meerdere Simson, Jezus Christus, in alle dingen, in zijn lijdensweg en in zijn opstanding, de eer van de Vader bedoelde en God zijn koning verheerlijkte, is het bij Simson anders. Want wat horen we op dat slagveld van Legi? Als het stil geworden is en daar alleen in de verte nog wat gewonden kreunen en het bloed zijn damp verspreidt daar op de vlakte van Legi. Wat horen we Simson zeggen? Horen we hem neerknielen in eerbiedige verwondering dat de Heere hem deze kracht gaf? Horen we hem Gods naam psalm zingen? Simson is toch niet alleen maar een richterlijk figuur, hij is toch ook een dichterlijk figuur? We hebben het gezien, hij kon raadsels dichten. Hij kon spreuken maken, daar had hij een bijzondere gave voor. Is hij geen psalmdichter geworden, een voorloper van David, de man Gods, die de lof zingt op Legi's slagveld? Nee, geen psalm ter ere van God, maar een psalm ter ere van Simson horen we op het slagveld van Legi. Want wat zegt Simson als hij de slag gewonnen heeft? We zien hem staan met de ezelskaak nog in zijn hand. En hij zegt met een ezelskinnebak of met een ezelskaak: één hoop, twee hopen. Met een ezelskinnebak heb ik 1000 man geslagen. Eigenlijk gaat de woordspeling van dit lied verloren in onze vertaling. Want ook hier is Simson weer dichter, die in de prachtige Hebreeuwse taal woorden die dichterlijk zijn spreekt. Hij zegt, letterlijk vertaald, met een ezelskaak heb ik 1, 2 ezels. Met een ezelskaak heb ik 1000 ezels verslagen. Een woordspeling waarbij hij zijn vijanden vergelijkt met ezels, die geen beter wapen waard zijn dan een ezelsbot, een ezelskaak. Hij schimpt, hij spot hier in dichterlijke taal met zijn vijanden. Dat is op zich niet verkeerd. Gods woord laat wel meer horen dat soms de Heere zelf spot met de vijanden van hem en van zijn volk. We denken aan Psalm 2. Die in de hemel woont, staat daar, zal lachen. En in Spreuken 1, als het gaat over mensen die dag in dag uit de woorden van God gehoord hebben, maar zich niet hebben bekeerd, dan zegt de Heere, terwijl ik mijn handen dag aan dag had uitgestrekt, maar ze hebben niet gehoord, zo zal ik lachen als hun verderf komt. De hemel kan lachen. De hemel kan spotten over de vijanden die God verslaan zal. En zo kunnen ook Gods knechten soms spotten met de vijanden. Paulus spot met de dood, de laatste vijand. Dood, waar is uw prikkel? David spot met de vijanden. Als hij spreekt, dat is in de naam des Heren verhouden heeft. Maar weet u wat wel verkeerd is? Niet die spot, want dat kan nog uit de kracht van het geloof gezegd worden, hoe vreemd het misschien ook klinkt in onze oren. Maar Simson zingt een lied tot eer van hemzelf. Want als we streepjes gaan zetten, nadruk gaan leggen op de woorden van Simson, dan klinkt het zo. Met een ezelskaak heb ik 1, 2 ezels. Met een ezelskaak heb ik 1000 ezels geslagen. Ik. En als hij dat gezegd heeft, gooit hij die ezelskaak op de plaats waar hij het gevonden heeft, daartussen de stenen, op dat slagveld van Legi. En dan plotseling, ziet u het gebeuren, dan wankelt die sterke man. Het verhaal zoals het staat hier in Richteren 15 is heel abrupt. Want hij heeft die vlakte een naam gegeven. Ramat Legi, kaakbeenhoogte, ter herinnering aan de slag die hij gevochten heeft. Hij heeft zijn lied gezongen. Maar dan wankelt Simson. En plotseling voelt hij dat hij mens is. Een geweldige dorst zindert door zijn ledematen en kwelt zijn binnenste. Hij voelt zijn krachten bezwijken. Er is iets wonderlijks in die dorst. Als we de geschiedenis goed lezen, lijkt het alsof Simson die dorst niet langzaam maar zeker heeft voelen aankomen, zoals dat normaal is bij de dorst niet. Die voel je aankomen. Maar plotseling wordt hij als het ware overvallen door dorst. Zo lijkt de tekst te zeggen. Het is alsof God ingrijpt. Alsof God die snoevende Simson tot de orde roept. En het dorst hem zeer. Zo zeer dat hij zijn krachten voelt bezwijken. En dat hij als het ware daartussen de verslagenen op Legi's vlakte op zijn knieën zingt. En nu is zijn taal plotseling anders. Geen dichtregels meer, maar een ootmoedig smeekgebed. Simson komt op zijn plaats. Want nu zegt Simson niet, ik heb dit en dat gedaan, maar gij hebt dit gedaan. We lezen, gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Hoort u wat Simson zegt? Gij hebt dit heil gegeven, redding voor Israël, heil van u. Zou uw knecht dan nu sterven van dorst? En als een machteloze, door dorst uitgeputte, vallen in de handen van de onbesnedenen? Zullen na deze overwinning die u bewerkt hebt, heren, de vijanden toch nog de overhand krijgen en de handen aan mij slaan? Simson voelt op dit ogenblik dat hij een machteloos mens is. En dat laat de Heeren hem zien. Waarom? Waarom is dat nodig? In het leven van iemand als Simson, een knecht van de Heeren, een kind van God, ondanks al zijn dwalingen en zonden. Wel weet u, omdat die zonde in Simson woonde. En de wortel van alle zonde is volgens de Bijbel de hoogmoed. Want door hoogmoed is de mens van God afgevallen en heeft het kwade gekozen. En hoogmoed trekt daarom door alle zonde heen. En is een van de koningszonden vaak in het leven van Gods kinderen. Simson heeft daar gestaan. Ik heb met een kaak 1000 man geslagen. Eigen kracht. Simson gaf God niet de eer. En nu gaat de Heer de krachten van Simson breken. En herinnert Simson grondig aan zijn zwakheid. Opdat Simson niet zichzelf zal verheerlijken en zich zal beroemen in zijn grote kracht. Maar opdat Simson God de eer zal geven. En u moet Simson ertussenuit. Simson moet tot niets worden. Simson moet een zwak, nietig, schuldig mensenkind worden. Wat een grote les moet leren. God wederstaat de hoovaardige. Maar de nederige geeft hij genade. God staat de hoogmoedige tegen. Maar de nederige versiert hij met zijn gunst. Wat is dat nodig, gemeente, dat wij die les leren? Want zelfs al mogen we genade kennen, zoals Simson daarvan wist, de zonde is in het leven van Gods kinderen nooit weg. Die blijft hen bij tot de laatste snik toe. De hoogmoed is nooit uitgeroeid. Die wortelt in hun leven tot het laatste moment toe. En die hoogmoed, die kan ook vandaag in het leven van hen die de Heere vrezen, nog zo doorwoekeren. Dan staan we als Simson in onze kracht. En weet u wat dan het erge is? Dan kunnen we ons zelfs nog beroemen op de dingen die de Heere gaf en doen alsof wij het gedaan hebben. Dat is de ergste vorm van hoogmoed. Als je beroemt op de genade van God alsof je het zelf gedaan hebt. Er is geen vreselijker trots dan de trots, de vleeselijke trots van een kind van God op wat God hem schonk. Want wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? O, dan kan het zijn dat de Heere soms harde middelen gebruiken moet om mensen in de ootmoed te brengen. Opnieuw, denk eens even aan Petrus. Ik noem maar 1 voorbeeld. Petrus, een man die de Heere kende. Petrus die zei, en ik zal met u sterven en ik zal voor u sterven. Petrus die dacht dat als andere discipelen van de Heere Jezus weg zouden gaan, wanneer hij zou gebonden worden en zou lijden en zou sterven. Hij niet, hij stond zo hoog. En Petrus is het die wegvlucht, maar die hem straks ook nog openlijk met een eed en met een vloek verloochent. Ik ken de mens niet. Wat een bittere les voor Petrus. Om te leren, eigen krachten, eigen vroomheid, eigen hoogmoed te verachten. Petrus als een zondaar, als een niet in het eigen oog voor God. Zo leren Gods kinderen dat. En daar zijn soms harde wegen, een harde hand is er voor nodig. Simson dorst en hij lijkt bijna om te komen. Maar wanneer Simson zijn roemtaal en de taal van zijn trots heeft afgeleerd en God de eer gaat geven en de Heere smeekt, Heere, doe mij niet omkomen. Dan gebeuren er wonderen, moet u nooit vergeten. Wanneer mensen God de eer geven en zichzelf verootmoedigen, wanneer een zondaar in het stof terechtkomt oprecht en hij geeft God de Heer de eer en hij mag alles van hem alleen verwachten, dan is de Heere niet ver. Want wat gebeurt er? Zijn het mensen die eraan komen om Simson te helpen met wat water? Nee, dat niet. Simson kan zich op dit moment niet helpen met mensen. Hij wordt ook niet geholpen door mensen. De vijanden, ja, die zullen hem geen water brengen, zeker niet. Zijn vrienden, het volk van Israël, die zijn al lang weg. Ze zullen het wel horen hoe het afgelopen is. Als het werkelijk in ons leven zo wordt dat we arm en met lege handen voor God komen staan, kan geen mens ons helpen. De vijanden niet en de vrienden niet. Maar God alleen. En dat doet de Heere. En de Heere grijpt in. Een wonder. Toen kloofde God de holle plaats die bij Legi is. En er ging water uit van dezelfde. Daar was een plooi in het terrein. Een holle plaats noemt onze vertaling dat. Het is een soort klein dal. Zo zullen we ons dat voor moeten stellen. En in die holle plaats, waar vermoedelijk lichamen waren van de verslagen Filistijnen, waar misschien ook dat kaakbeen lag van die ezel, daar op het diepste punt van die holle plaats, daar klooft God de steenrots. Die harde rots, ondoordringbaar, wordt in één ogenblik door God gekloofd en de Heere maakt dat daar water uit tevoorschijn komt. Het is alsof de tijd van de woestijnreis weer opnieuw aanbreekt. Toen heeft de Heere onder de leiding van Mozes het volk uit de steenrots water gegeven. En zo is het ook nu. De Heere klooft de steenrots en er komt een bron met levend water. En Simson drinkt. En dan geeft hij opnieuw aan die plaats een naam. Eerst was het een naam die herinnerde aan Simson zelf. Kaakbeenhoogte. Hier heb ik met een kaakbeen 1000 man verslagen. Maar bij de fontein geeft hij de plaats een diepste naam. Fontein des aanroepers. En de schrijver van het boek Richteren tekent daarbij aan, die nog steeds in Legi is tot op deze dag. Fontein des aanroepers. Fontein wil Simson daarmee zeggen, die door God geopend is, door God vanuit de rots gegeven is, op het aanroepen, op het gebed. Ziet u het verschil in namen? De eerste naam, ik met mijn kaakbeen. De tweede naam, God hoort op het gebed. En toen Simson dat water zag, toen moest hij op zijn knieën. En toen mocht hij drinken. Overvloedig drinken van het water wat God gegeven had. Wat zien we hier? Wel, God onderwijst Simson. En hij heeft hem eerst laten zien door hem, door die geweldige dorst te laten overvallen, wie Simson was. Zwak, niets. Maar als Simson dan op de knieën komt en als een berouwvol mensenkind de Heere vraagt om hulp en sterkte, dan laat God zien dat er bij hem ook hulp is. En dat het ondanks Simsons hoogmoed en zonde toch waar is. Op hun noodgeschrei doe ik grote wonderen. Gemeente, zullen we dat niet vergeten. We lezen zulke woorden zo dikwijls in de Bijbel. Er zijn allerlei vormen, allerlei teksten. Maar zakelijk komt het allemaal op datzelfde neer. Dat de Heere grote dingen wil doen op het gebed. Dat de Heere wil horen naar degene die hem aanroepen. Degene die hem aanroepen in waarheid. Wat is dat eigenlijk een wonder. Want die aanroepers van God, dat zijn mensen net als Simson. Het ene moment, dan vloeit uit hun mond de lof en de eer van het grote ik. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Ik heb met mijn hand 1000 man geslagen. En zulke mensen mogen God aanroepen. Mag ik vragen, jonge mensen, ouderen, is het voor u wel eens een wonder geworden? Dat met die mond waarmee u zoveel dingen zegt, zoveel zinloze dingen zegt, zoveel zondige dingen ook zegt, zoveel flauwe grapjes misschien verkoopt, dat u daarmee mag naderen tot de Heere der Heerscharen. Als het werkelijk eens op ons afkomt, wie we zijn voor God en wat wij met onze woorden doen. En dat God tot zulke mensen zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Zoek mijn aangezicht. En dat hij dan die mensen, zoals u en ik en Simson, dan niet laat staan. Want de Heere was recht geweest als hij Simson in zijn eigen kracht hier op het slagveld van Legi had laten omkomen. Maar dat de Heere luistert en op het noodgeschrei onmiddellijk grote wonderen doet. Kloof in de rots, een bron. Kolkend, levend water. En nu weet ik het. Wanneer mensen oprecht in berouw en schuldbesef tot hem vluchten en zijn naam aanroepen, dan zal het niet altijd onmiddellijk zijn dat de Heere hoort. Dan zal het niet altijd gebeuren zoals hier bij Simson, dat op dat moment de Heere antwoordt, al kan het gebeuren. Soms wacht de Heere in zijn goddelijke wijsheid en in zijn goddelijke soevereiniteit. Maar één ding is zeker, dat het woord van vanavond ons benadrukt dat hoewel God zwaar getergd is, dat hij toch op het noodgeschrei grote wonderen doet. Water laat vlieten uit de steenrots. En daarom ligt er in deze geschiedenis een geweldige oproep om de Heere ootmoedig aan te roepen. Om hem in alle omstandigheden van het leven nodig te hebben. Om hem te kennen in al onze wegen, zoals we dat lezen in het boek van de Spreuken. Is dat ook praktijk geworden in ons leven? En dat niet alleen met betrekking tot allerlei dingen van dit leven en het leven van alle dag. Dat mag ook, zeker. Maar is het ons smeekgebed geworden, o God? Zondig mensenkind, trots, hoogmoedig, afdwalend, afwijkend, onbekeerd, dat ben ik. Met gedachten die niet tot uw eer zijn, met woorden die niet u verheerlijken, met daden die tegen uw wet ingaan. Heere, bewijs gij genade. Zie op mij in gunst van boven. Toezeg het is. is er dat roepen vanuit de verbrokenheid van het hart. Als geestelijke bedelaars die voor God niet bestaan kunnen. Van hem genade smeken. O gemeente, als er één ding is wat in onze dagen soms benauwen kan, is dat je zo weinig mensen hoort spreken die echt God nodig hebben. Echt God nodig hebben. We kunnen nog zoveel zelf. We staan nog zo op de hoogte van onze legies. We hebben het vaak met onszelf en met ons werk en met onze kinderen en met onze kerk misschien en met wat niet al nog zo goed getroffen. We handhaven onszelf nog zo. En daarom hebben we God niet nodig. En dat terwijl er nog zoveel zijn, ook onder ons vrees ik, die geestelijk ten dode wankelen, die omdreigen te komen. Maar we staan op onze hoogte. En we buigen niet in stof. Wat moet er gebeuren? Wat moet er gebeuren? Om ons te breken. Om ons hart te breken. Om ons in het stof te doen buigen. Ik weet niet wat er gebeuren moet. Maar één ding zegt de Schrift me. Dat degene die ons hart verbreken kan, dat is de geest die op de Pinksterdag is uitgestort. En daarom mogen we toch samen bidden. Heere, breek harde harten. Breng ze van de hoogten af in het stof. En welke wijze en welke omstandigheden de Heere daarvoor gebruikt, zullen we dat maar niet aan de Heere overlaten. Maar Heere, breek uw harten. Op het slagveld van vrije genade. Opdat mensen gaan smeken naar u. Want waar mensen gaan smeken vanuit de schuld en vanuit de nood en vanuit de afhankelijkheid. Tot God, daar gebeuren wonderen. Want op uw noodgeschrei, zie het bij Simson, doe ik grote wonderen. En dat niet alleen voor het eerst, zodat mensen tot bekering komen, maar dat ook telkens en telkens opnieuw in het leven van hen die de Heere kennen. Met andere woorden, deze eenvoudige geschiedenis is een les waar je nooit leert uitgeleerd raakt. Maar er is nog iets. Simson smeekt. Simson roept. En de Heere uit onbegrepen gunst antwoordt. Ineens als in een bliksemschicht, zo stellen we ons voor, klieft die rot zich en het water stroomt. De Heere geeft water. De Heere doet precies wat Simson nodig heeft. Moet u ook niet over het hoofd lezen. Als u in de Bijbel leest en al die wonderen en die geschiedenissen van de wonderen in de Bijbel is grondig onderzoekt, dan ziet u altijd weer dat wanneer God wonderen doet, het precies datgene is wat de mensen op dat moment nodig hebben. En daarin laat de Heere zien dat hij precies weet wat voor ons, voor u, voor mij het meest nodige is. En dat was voor Simson op dit ogenblik in die brandende dorst die door zijn lichaam heen zinderde. Was water, verkwikking nodig. En het water wordt in de Bijbel aan ons vaak getekend als een beeld. Het water in de woestijn, waardoor Israël verkwikt en verzadigd mocht worden. Het water bij Legi en andere plaatsen waarover fonteinen gesproken wordt. Het is een beeld dat God nu zijn genade wil schenken. Op precies dezelfde wijze als het water vloeit uit een bron. Nee, dat verzin ik niet. Dat staat in de Bijbel. 1 Korinthe 10. Daar wordt gesproken over de steenrots in de woestijn die gekloofd werd. En waar het water uitvloeide en waaruit Israël mocht drinken. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 10. En die steenrots was Christus. Daar bedoelt de apostel Paulus natuurlijk niet mee dat die steenrots daar in de Sinaï-woestijn, dat dat letterlijk Christus was. Maar dat die steenrots die gekloofd werd, dat dat een heenwijzing was naar de Heere Jezus Christus. Om het eenvoudig te zeggen, dat net zoals dat water als door een wonder stroomde uit een gekloofde steenrots. Als het ware door de onmogelijkheden heen, want wie ziet nu water komen uit een rotssteen? En dat het stroomde in overvloed. Zo is de genade van God die in Christus Jezus is. En daarom wordt in de Bijbel zo vaak gesproken als het gaat over geestelijke dingen. Over dorst en over honger. Zo iemand dorst, zegt de Heere Jezus Christus. Die komen tot mij en drinken. Of indien iemand dorst, het laatste boek van de Bijbel, de laatste bladzijde van het Bijbel. Indien iemand wil en indien iemand dorst, die nemen van het water des levens om niet. Komt, alle gij dorstige. Drinkt van de wateren. Ja, dat is een lijn die je door de Bijbel heen telkens terugvindt. En vandaar dat er in deze geschiedenis van Simson ook nog die gedachte ligt. Dat God zo uitkomst gaf bij Simson. Overvloed aan water spuitend uit die rots. Beeld van de overvloed van de genade. En dan zeg ik het vanuit het woord van de Heere vanavond. Zijn er mensen die daarna dorsten. Dorst naar God. Naar de levende God. Zijn er mensen die het oprecht om God te doen is. Omdat ze weten dat bij zichzelf en bij mensen geen heil te wachten is. Omdat ze zien dat ze zonde hebben, schuld. Schuld die ze zelf niet ongedaan kunnen maken en ook nooit meer goed kunnen maken. En nu is hun hart een hart wat roept naar God. Een hart wat dorst naar God. O alle gij dorstige, komt tot de wateren. En dan niet tot de wateren die letterlijk daar ergens in Israël op de vlakte van Legi liggen. Maar tot de fontein die geopend is in het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. In zijn bloed is een fontein van heil tegen de zonde en tegen de onreinheid geopend. Waarin iedere arme zondaar, hoe groot zijn schuld ook is, zijn dorst kan lessen. O, u vraagt, waar is die fontein? Waar kan ik hem vinden? Want ook al twijfel ik vaak of mijn dorst wel de ware dorst is. En ook al zie ik bij mijzelf zoveel tekort en zoveel tegen, die bron te vinden, dat is mijn hoogste verlangen. Weet u waar die bron te vinden is? U hoeft er niet de hele wereld voor af te reizen, want u vindt hem niet. U hoeft niet van het ene kerkje naar het andere kerkje te gaan, want ook dat is de weg niet die de Heere wijst in zijn woord. Of van de ene samenkomst naar de andere samenkomst. Weet u waar de bron te vinden is? In de eerste plaats in het oude woord van God. In de schriften. Daar heeft God de weg van de zaligheid geopenbaard. En die schriften van God gegeven, dat is een bron van genade en zaligheid. En als de Heere nu door zijn geest die schriften gaat verheerlijken en die schriften gaat toepassen, ja, dan wordt het een bron waarvan je de stromen gaat ontdekken. En waarin je met al je dorst en met al je nood het water des levens gaat zien. En dan geeft de Heere genade om te drinken. Het woord, daar is de bron te vinden. En als God onder het lezen van het woord en heel in het bijzonder onder de prediking van het woord door zijn geest de bronnen openlegt van het levende water, ja, dan vind je water des levens. Je vindt het om niet. En vanuit het woord worden zondaren genodigd. Zonder onderscheid. Of ze nu een leven lang tegen de Heere ingegaan zijn. Of een leven lang vroom geweest zijn zonder waarachtige bekering. Of ze nu oud zijn of heel erg jong. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. O, vergeet het niet, de fontein is geopend bij hem. En het water des levens is te vinden in het woord. Vergeet het niet, op het noodgeschrei doet hij ook in deze dingen grote wonderen. En weet u wat er dan gebeurt in het leven van Simson? Simson, de man in zijn kracht. Simson, de man overwonnen door zijn eigen zonden en door zijn hoogmoed. Simson wordt hier een krijgsgevangene van vrije genade. Eigenlijk heb ik het daar al over gehad. Maar ik wil dat nog even verduidelijken. Waar het woord van God zijn kracht gaat doen in je leven en de Heere genade gaat verheerlijken. Het wonderlijke van die genade is dat legt je gevangen. Wel eens iets van gemerkt? Dat legt je gevangen. Mensen die de genade van God in hun leven kennen, die worden zo door die genade in beslag genomen dat die zijn bedorven voor de wereld. Moet u goed luisteren. Ik zeg niet dat ze nooit meer in zonde kunnen vallen. Ik zeg ook niet dat het nooit meer eens donker zal zijn in hun leven. Daar zal veel strijd zijn. Maar wie in de netten van de genade, door het water van de genade, door de bronnen van de genade gevoed is, ja, diens hart wordt door de genade in beslag genomen. Dan wil je niets liever dan jezelf aan God overgeven. Dan wil je niets liever dan dat God de hoogste plaats in je leven heeft. Dat is wat genade doet. En dan is er ook de bede in je hart. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden, krijgsgevangenen van de genade van God. O, ik weet het, Simson heeft zich aan die netten van de genade weer willen ontworstelen. En als de zonde weer krachtig wordt, zegt Paulus, in ons leven, dan proberen we die banden van de genade weer te verbreken. En het kan soms zo zijn dat je in de zonde valt, maar de genade legt gevangen. En dat is nu een zalige gevangenschap. Als je door de genade van God gevangen wordt, dan zeg je met Paulus, al is het misschien bevend, door de genade van God ben ik wat ik ben. En zo komt Simson uit Legi, verkwikt en verfrist. Zo gaat Simson ook Israël richten, 20 jaar lang. Door de genade van God ben ik wat ik ben. Niet ik, maar de genade van God die met mij is. Mag u dat ook zeggen? Niet ik, maar de genade van God die met mij is. Dan bent u werkelijk gelukkig, zalig, om het te verliezen en uit genade zalig te worden. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u en we smeken u, wil u het woord wat ook vanavond geklonken heeft, genadig zegenen en toepassen. Heren, geef dat wij nood leren kennen en met de nood van ons leven tot u leren vruchten, want op het noodgeschrei doet ge grote wonderen. En er is zoveel genade in die fonteinen des heils die geopend zijn in Christus. O, dat we er niet aan voorbij leven, maar bind u het op ons hart, Heren. Wil u geven dat het woord wat vandaag gebracht is op zo verschillende wijze, wil u het zegenen. En geef dat de veelheid van gedachten ons niet zo overweldigen mag, dat we de lijnen van uw woord niet meer vast kunnen houden. Maar wil u geven dat we de boodschap verstaan en wil u die toepassen aan ons hart. Dank voor uw hulp die u gaf. wil u nu ook verder deze week met ons zijn. Sterk ieder bij het werk. Denk aan de jongeren en misschien ook al kinderen die van de week naar school zullen gaan. Wil u hen nabij zijn, heren. En wil u ook degene die nog wat langer vakantie hebben in de vakantieperiode nabij zijn. En breng ons allen komende zondag weer in gezondheid bijeen. We vragen het in de vergeving van al onze zonden. Uw naam dankend voor al uw gunst bewijzen om Jezus wil. Amen. Psalm 84 vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.